Luisteraars, in Den Hoge Pad sprak ook de heer De Porre. En hij is hoofdverpleegkundige aan de dienst kinderhemato-oncologie van het UZ de Gent. Dat is een moeilijk woord, hè?
Dat is een moeilijk woord en dat staat eigenlijk voor de afdeling die kinderen behandelt met bloedaandoeningen, hematologie, en kinderen behandelt met gezwelziekten, oncologie. Onkos is het Griekse voor het woord gezwel.
Als kanker je treft of iemand uit je nabije omgeving treft, dan is dat een zware klap, een zwaar gebeuren. Maar als het om kinderen gaat, dan vinden wij dat denk ik nog stukken erger, omdat het niet hoort. Kinderen zijn jong, horen gezond te zijn, hebben nog een leven voor zich. Jullie hebben te maken met kinderen die de ziekte overkomt, die de ziekte treft. Maar het komt wel voor, hè?
Het komt inderdaad voor, zij het in niet zo frequente mate. Dus te zeggen, in België hebben we op jaarbasis ongeveer een 220-tal nieuwe gevallen van kinderkanker. Dus 220 kinderen krijgen in België op jaarbasis kinderkanker. Wat een kleine groep is.
Is dat een cijfer, een statistiek die een beetje constant blijft, of zie je daar evoluties in? Want men zegt pollutie, luchtvervuiling, allerlei vormen van toch wel stoffen die niet zo goed blijken te zijn voor onze gezondheid. Hoe zit dat met het voorkomen van die kankers?
Ja, wij zien niet echt een stijging de laatste 10 jaar van het aantal nieuwe gevallen van kinderkanker. Dus uw vraag van is er een verband tussen toenemende pollutie en kinderkanker, daar hebben wij kunnen wij niet bevestigend op antwoorden. Er is nu nog wel een probleem in die mate dat goede, en men noemt het dan demografische studies rond deze problematiek niet echt bestaat. Met andere woorden, studies die kunnen bewijzen dat in deze of gene regio meer kinderkanker of kanker op zich voorkomt.
En waarom de ziekte dan toeslaat bij een bepaald kind en bij andere kinderen niet of uit het gezin niet, dat is een grote onbekende, of heeft men toch al bepaalde lijnen daaruit kunnen distilleren?
Dat is voor 95% een grote onbekende. 1% van bepaalde vormen van kinderkanker is erfelijk, en dan heb je nog een aantal andere kinderen die dus voorbestemd zijn. Wat niet noodzakelijk wil zeggen dat ze het effectief gaan krijgen. Bijvoorbeeld kinderen die lijden van die Mongoolkindjes, die het syndroom van Down hebben, die hebben ietsje meer kans om bijvoorbeeld leukemie te krijgen.
Meneer De Porre, wat zijn zo de meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen?
De meest voorkomende vorm is de vorm van het bloedkanker. Dus niet echt een gezwel, maar kanker van de witte bloedcellen, met name leukemie. Nu, bij alle kinderkanker komt dit in 33% van de gevallen voor. Dus 33% van de kinderen krijgen gemiddeld leukemie. Dat is een cijfer dat toch ook wereldwijd ongeveer stabiel blijft. In de leukemie heb je ook nog verschillende vormen, grote groepen. En afhankelijk van die vormen is de overlevingskans beter of minder goed. Nu kan ik zeggen dat als 100 kinderen leukemie krijgen, dan mogen we toch rekenen dat 75% van die kinderen zeker en vast overleeft en meer dan 5 jaar overleeft, bij manier van spreken, en de ziekte dan overwint. De tweede belangrijke vorm van kinderkanker is de hersentumor, maar dan heb je ook verschillende groepen en verschillende soorten in. En ook de prognose, dus de genezingskans, hangt af van 1. Welke cel in je hersenen wordt aangetast, en 2. Waar is die tumor, waar is dat gezwel gelegen? En dan heb je nog een reeks andere, in kleinere mate, groepen, zoals daar zijn, bijvoorbeeld de groep van de neuroblastomen, dat is een soort kanker van de zenuwbaan. Je hebt ook nog gezwellentroogte, kankertroogte van de nier, de Willemstumor. 1% van de kinderen kan een oogtumor ontwikkelen. Dat is ongeveer in grote lijnen. Er zijn ook nog vormen van botkanker, van spierkankers enzovoort. Maar dit zijn kleinere groepen.
En u zegt net, ook meneer De Porre, dat niet zozeer de behandelingstechnieken, maar wel vooral de diagnosestelling, de laatste jaren een snelle verbetering heeft gekend, de grote evolutie heeft gekend. En diagnose zal waarschijnlijk dan ook wel belangrijk zijn om een optimale behandeling te kunnen instellen.
Uiteraard, in eerste instantie is het belangrijk om vlug te weten wat er scheelt. En ten tweede is het belangrijk om exact te weten over welk type van tumor of over welk type van aandoening het gaat, om dan gericht volgens bepaalde protocols, volgens bepaalde schema's te kunnen behandelen. Nu, voornamelijk in de beeldvorming en ook in de scheikunde zijn een aantal technieken sterk verbeterd, waardoor dat je dus inderdaad veel vlugger en nauwkeuriger diagnoses kunt stellen. Er is daar bijvoorbeeld de ontwikkeling van de NMR, de ontwikkeling van bepaalde CT-scans, de ontwikkeling van de echografie, van bepaalde isotopen onderzoeken enzovoort. Dit is een geweldige evolutie met zich meegebracht.
Dus een goede, juiste diagnose en ook een snelle diagnose, waardoor dat er geen tijd verloren hoeft te gaan waarschijnlijk, om de behandeling te gaan starten.
Inderdaad, ja. Dat klopt.
En als we het dan over behandelingstechnieken hebben, welke zijn dat dan vooral die worden toegepast bij kinderen?
In eerste instantie gaan we kinderen medicamenteus gaan behandelen. Voornamelijk met de chemotherapie. Chemotherapie zijn geneesmiddelen die de celdeling remmen. Als je weet dat kanker een probleem is, de hoogte van de cel. De cel begint zich op een bepaald moment zodanig en zo ongecoördineerd te gaan vermenigvuldigen dat zij begint te woekeren als het ware. Dus die woekering, die celdeling, gaat men remmen met chemotherapie, met cytostatica. Dit is een eerste vorm van behandeling. Uiteraard als er een gezwel in uw lichaam zit, in uw buik of in uw hersenen, dan moet dit gezwel ook meestal verwijderd worden. En dan komt de chirurg eraan te pas. Die gaat het gezwel op een of andere manier proberen volledig of gedeeltelijk te verwijderen. En terzelfde tijd gaan kijken of er eventueel geen uitzaaiingen zijn. Een derde vorm van behandeling is de radiotherapie, is de bestraling. Bepaalde gezwellen kunnen dan niet echt behandeld worden met chemotherapie. Of zijn moeilijk door middel van chirurgie te verwijderen en dan gaat men die kinderen of de patiënt gaan bestralen. In een aantal gevallen natuurlijk is er een combinatie van de drie, van zowel de chemotherapie, de chirurgie als de radiotherapie. En een derde behandeling is het toedienen van een beenmergtransplantatie, het uitvoeren van een beenmergtransplantatie. Dat is een heel klein percentage in de behandeling. Dit is dan de behandeling in de curatieve setting, op het moment dat we curatieve behandeling gaan toedienen of gaan toepassen. Op een bepaald ogenblik, wanneer de patiënt is uitbehandeld, wanneer behandeling niet meer helpt, wanneer curatieve therapie niet meer helpt, dan gaan we uiteraard moeten overschakelen naar palliatieve behandeling, palliatieve zorg.
Nu, ik kan mij voorstellen dat die behandelingstechnieken, van welke aard ze ook zijn, dat die een grote belasting vormen, ja, voor iedereen die ermee te maken heeft, maar waarschijnlijk nog in nog grotere mate voor het kind, het jonge kind, dat dan toch heel wat te ondergaan heeft.
Ja, uiteraard. Dit is voor een groot aantal kinderen enorm belastend. En het varieert met de belasting, de aard, de grootheid van de belasting. Hangt af van de leeftijd, van de wijze waarop het kind wordt benaderd, van de therapie, van de aard van de aandoening. Er zijn verschillende variabelen die maken dat het meer of minder belastend is. Maar het is inderdaad belastend gezien de zware therapie. De chemotherapie toedienen is niet, het zijn geen snoepjes dat we geven. De kinderen moeten frequent worden opgenomen, krijgen soms pijnlijke onderzoeken en behandelingen, moeten regelmatig infuustherapie krijgen enzovoort. Dus het is niet zo evident.
En ook het isolement, waarschijnlijk het sociaal isolement voor een stuk, weggeruikt uit een gewone school, klasomgeving, vriendenkring, het gezin, vaak in die steriele kamers moeten verblijven en zo.
Uiteraard, gezien de chemotherapie ook het afweersysteem voor een tijdelijk onderdrukt, moeten we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk bijkomende infecties optreden die dan mogelijk de therapie gaan vertragen. De opeenvolging van de therapieën gaat vertragen. Dus op die manier mogen kinderen dan wat minder contact hebben met leeftijdsgenoten. zitten ze dan uiteindelijk samen met de ouders toch wel wat min of meer wat sociaal geïsoleerd. Ja, dat klopt.
Nu, we horen het, zware therapieën, ingrijpende therapieën. Ja, dat veronderstelt eigenlijk een vrij lang verblijf in het ziekenhuis, voor kinderen extra belastend. Vandaar dat er toch ook een tendens is om te proberen om die kinderen van zodra het even kan terug in een vertrouwde milieu te gaan brengen.
Ja, dat klopt. In eerste instantie proberen we natuurlijk op het moment dat de kinderen op de afdeling verblijven, van het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. En mede dankzij een aantal fondsen en nu eigenlijk ook min of meer geïnstitutionaliseerd, zoals we dat zeggen, hebben we een aantal mensen die mede met de verpleegkundigen zorgen voor een goede opvang en een goede begeleiding. Ik denk aan onze psychologen, ik denk aan mensen van het pedagogisch team, spelleidsters zoals we die noemen. En ook, en het is al jaren, al van in het jaar 59 of 56, hebben wij ook een school op de, een kind, een lagere en een middelbare school op de afdeling. Dus de kinderen krijgen op een kamer onderwijs. Nu, er is een tendens de laatste 10 jaar om kinderen ook zo vlug mogelijk naar huis te sturen. Dit was in het verleden niet mogelijk, omdat wanneer je kinderen met die belangrijke pathologie en die moeilijke pathologie naar huis stuurt, dan zijn die kinderen en hun ouders nog meer geïsoleerd. Huisartsen kennen niet altijd de juiste manier van werken enzovoort. Vandaar dat wij een 10-tal jaren geleden een project hebben opgestart, het Koester-project, en dat staat voor Kinderoncologische Eenheid voor Specifieke Rehabilitatie en Thuiszorg. We zeggen dat wij een aantal mensen groeperen die zorgen dat kinderen vlugger naar huis kunnen gaan dan voordien. Praktisch gezien is er elke dag één verpleegkundige, 24 uur of 24, stand-by, en die zorgt dat die thuiszorg op een goede manier kan geschieden. Deze thuiszorg is voeren wij zowel uit in de palliatieve setting, dus dat als kinderen uitbehandeld zijn en eventueel naar huis kunnen gaan en daar kunnen overlijden, in die palliatieve setting, als de curatieve setting. Met andere woorden, dankzij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe antibiotica kunnen we ervoor zorgen dat kinderen die een infectie krijgen, eventjes behandeld worden in het ziekenhuis en nadien een behandeling, een intraveneuze behandeling, ook thuis verder krijgen. En dit is een van de taken van de verpleegkundigen van het Koester-team, ervoor te zorgen dat die thuiszorg op een goede manier kan geschieden, op een veilige manier kan geschieden, zodanig dat de kinderen dan veel minder lang in het ziekenhuis hoeven te verblijven.
Er gaat daarbij dan ook heel wat aandacht, kan ik me voorstellen, naar de ouders. Die moeten begeleid worden in hoe zij, laten we zeggen, het kind deskundig horen aan te pakken op de verzorging dan, wat het kind nodig heeft. Maar ook naar de psychologische begeleiding. Want je hebt niet alleen het kind, je hebt ook de ouders, het hele gezin, dat evenzeer te lijden heeft onder die klap die je te verduren krijgt. Hè?
Ja, dat klopt. Vandaar dat de aanpak zowel naar de ouders als naar de kinderen multidisciplinair is. Dat wil zeggen dat wanneer ouders in dusdanige psychische moeilijkheden geraken, dan halen wij daar professionele hulp bij van een psycholoog. Of verwijzen wij die mensen, of de kinderen, of de omgeving, door naar deskundigen. Dus wat wij in die koestersetting doen, is voornamelijk ofwel tijdelijk acuut gaan behandelen en dan eventueel deskundig gaan doorverwijzen naar andere professionele hulpverleners. Maar het is inderdaad zo dat mensen die een stervend kind meenemen naar huis, dat die op een goede deskundige manier moeten begeleid worden. En dat gaat dan begeleiden in de zin van praktische begeleiding van wat gaat er gebeuren, hoe kunnen we best goede zorg toedienen. Hoe kunnen we de symptomen onder controle houden? Wanneer moet je ons verwittigen? Wanneer zijn wij, zijn, kunnen wij, kunnen, ja, wanneer moet gij ons raadplegen, maar ook zo de mensen ondersteunen in de zin van, oké, dit kan zich nog voordoen, op die manier kunt gij dat aan, eventueel, of een deskundige raad geven. En het feit alleen dat er een luisterend oor is, is al op zich een verademing voor die mensen en een hulp die van onschatbare waarde is, uiteraard.
Mag ik eens vragen, meneer De Porre, hoe jullie daar zelf als professionelen mee omgaan? Want op zo'n diensten werken, dat moet ze heel belastend zijn. Fysiek, maar vooral psychisch, denk ik. Jullie maken overwinningen mee, successen, maar ook nederlagen. Ja, dat is echt... We hebben verloren hier in dit geval. Hoe werkt dat in op jullie eigen gemoed?
Een moeilijke vraag, omdat het ook zeer individueel ervaren wordt en gedragen wordt. In ieder geval is het zo dat, zoals u zegt, dat wij vallen en dat we opstaan, dat we erge dingen tegenkomen, dat we plezante dingen tegenkomen, dat we overwinningen tegenkomen en nederlagen meemaken. En dit maakt het inderdaad fysiek, want het is een zeer harde stijl, maar ook psychisch zeer, zeer moeilijk. En dan moet je eerst en vooral zelf goed fysiek en psychisch in orde zijn om dit te kunnen dragen. Wanneer je thuis problemen hebt in de relatie of met uw gezondheid, dan is dit nog een belastender factor dan dat je dat niet hebt. Dus je moet het in ieder geval op een gezonde en mature wijze kunnen dragen. Lukt dit niet, dan moet je ofwel eraan werken, ofwel moet je uit deze omgeving uitstappen en aan verpleging doen die minder belast en minder zwaar is. En het hangt individueel van persoon tot persoon af hoe je daarmee omgaat. In ieder geval is het belangrijk van op een heel mature, gezonde manier daarmee om te gaan. In die zin dat je de miserie en de ellende niet kunt meenemen naar huis bijvoorbeeld, dan moet je proberen van je knoppen om te draaien en ervoor te zorgen dat je thuis kunt opnieuw je batterijen opladen. Dat is één. Ten tweede, moet je een zekere afstand nemen en proberen op een professionele manier met bepaalde dingen om te gaan.
Afstand houden, maar anderzijds mag je ook niet onverschillig worden.
Uiteraard. En dan
moeilijk evenwicht misschien,
ja,
soms.
Ja, dat is een heel moeilijk evenwicht. En het is constant balanceren op een koordje en een keer links van de koord eraf vallen of rechts van de koord.
Niet laten overrompelen ook. En emoties door het verdriet soms.
Ja, je mag verdriet tonen, maar je mag dat verdriet niet koesteren bij manier van spreken. En je moet als je bijvoorbeeld een slecht nieuws geeft, moet je als hulpverlener proberen de mensen te helpen. En dit vergt maturiteit, dit vergt ervaring, dit vergt kennis van zaken, kennis van psychologie, kennis van methodieken, hoe je met bepaalde dingen omgaat. En dit kun je niet zomaar van de ene dag op de andere, dit moet je leren.
Oké, misschien nog een laatste onderwerpje aansnijden. Het kinderkankerfonds. Dit is broodnodig, ook om de nodige financiële steun te kunnen krijgen, om alles te doen wat nodig is om die kinderen en hun familie optimaal te kunnen helpen. Hè?
Dat klopt. Toen ik een tiental jaren geleden als hoofdverpleegkundige werd aangesteld op de afdeling, dan was dit nagenoeg in de beginfase van de VZW Kinderkankerfonds, die op een bepaald ogenblik is gesticht dankzij een bepaalde som die we kregen na een trouwfeest van een familielid van professor Benoit. En het geld werd dan in eerste instantie aangewend om, en dat was eigenlijk niet zo geweldig veel, maar toch voldoende om de aankoop te realiseren van een draagbare telefoon. Een draagbare telefoon, zodanig dat de kinderen niet meer uit hun kamer moesten om te bellen naar huis, of als ze een telefoontje kregen van thuis, om te praten met de ouders. Nadien dankzij de sommen die er altijd maar bij kwamen, en dankzij een, een grote som geld die we in eerste instantie van de actie Kom op tegen kanker hebben gekregen, hebben we een aantal heel belangrijke realisaties kunnen doen op de afdeling. Ik denk aan het installeren van belletjes bijvoorbeeld. De kinderen op de afdeling, die tegenstaande de afdeling gebouwd was in de jaren 70, konden niet eens de verpleegkundigen verwittigen dat zij bijvoorbeeld moesten plassen. En zij konden dat alleen maar doen met een misdienaarsbelletje. En als de verpleegkundige of de verpleegster aan de andere kant van de afdeling stond, dan hoorde die dat niet. Dus in tweede instantie hebben we dan bijvoorbeeld een compleet intercom geïnstalleerd, zodat de kinderen konden bellen en konden verwittigen wanneer er problemen waren. En nadien hebben we nog meer en meer geld bij gekregen en hebben we een groot aantal belangrijke zaken gerealiseerd, onder andere het koesterproject, wat een behoorlijk pak geld vraagt, omdat daar mensen moeten voor aangeworven worden, dat daar een aantal, we hebben een wagen nodig om naar Ginter, om de huisbezoeken te kunnen doen. Daarna hebben we gedurende meer dan 10 jaar ongeveer een 10 tot 11, 12, 13 personeelsleden extra betaald. Dat waren verpleegkundigen, dat waren pedagogische medewerkers, dat waren psychologen, dat was een extra arts. Gewoon omdat er van het staatswegen niet voldoende, de kinderoncologische centra niet voldoende werden gesteund. Dankzij onze voorbeeldfunctie en dankzij het lobbywerk van onder andere professor Benoit en nog een aantal andere kinderoncologen in België, hebben we uiteindelijk dan toch een erkenning gekregen van het kinderoncologisch centrum. En hebben we nu momenteel, worden nu momenteel die personen betaald door de staat. Dus eigenlijk moet je eerst in België bewijzen dat er iets nodig is, dankzij gelden uit andere, uit pensenkermissen en uit tombola's en weet ik veel. Moet je het eerst gaan bewijzen, vooraleer dat men u gaat geloven. Het omgekeerde is in België niet mogelijk. Hè.
En de hulp van acties zoals Kom op tegen kanker, die blijft echt heel welkom en nodig.
Uiteraard, ja, absoluut. Wij krijgen telkens, wanneer de Kom op tegen kankeractie wordt afgesloten, krijgen we ook telkens een heel belangrijke som die maakt dat wij onze activiteiten met de VZW kunnen verder zetten.
Oké, dank u wel, meneer De Porre, hoofdverpleegkundige van de afdeling kinderhemato-oncologie van het UZ van Gent. Dank u wel voor deze toelichting en veel succes en sterkte bij het zware werk dat jullie daar toch doen ten bate van die kinderen die het ongeluk hebben om met deze ziekte geconfronteerd te worden. Bedankt.